Dag vrienden van de podcast. Je hoort het beste luisteraar, wij nemen deze episode net na de vorige op. En mijn stem is er niet beter op geworden, maar komt goed. Welkom bij episode 74, waar eerlijk boven verzonnen staat, ongeremd boven gestructureerd en bovenal waar gemenst wordt. Vandaag een echte aflevering met Pit. Zoals u weet, proberen we de balans man-vrouw zo goed mogelijk te laten doorcijpelen. En dan doet dat weer eens deugd als we twee straffe dames voor ons hebben zitten. Niet waar, Steven?
Absoluut, want voor mij zit onder meer Janka Vleerakkers, master in de kunst van het vertellen en een multidisciplinair ondernemer met expertise in thought leadership. Tijdens haar carrière als actrice op televisie, in films en televisie schreef ze 9 boeken, werd ze schrijver en regisseur van theaterstukken, producent en presentator van haar eigen programma's op televisie en radio. Ze is ook uitgever van korte verhalen van bekende Vlaamse auteurs. Ze is een veelgevraagd moderator van high-end conferenties, podcastproducent en host en spreker over personal branding en storytelling. Mondvol, zoveel is zeker. Aan de andere kant Veronique de Wettink. Zij combineert de jobs van freelancer, recruiter, carrièrecoach en verantwoordelijke van een loopbaancentrum. Daarnaast is ze een duivel doet al voor Split the Sea, dat zich expert noemt in human change. Ze neemt ook het voorzitterschap op van Biscuit en stond al enkele keren als ondernemer voor de klas. In haar vrije tijd is ze vrijwilliger bij Biz Duo, een initiatief van het OCMW in Zwevegem, waarbij ze mensen begeleidt in schuldbemiddeling of met een leefloon. Ze houdt van de zon, gaat graag op reis en in het tennis kan ze de rest van haar energie kwijt.
Dag dames, alles goed met jullie?
Ja hoor. Ja.
Welkom in de studio. Janka, we gaan het meteen vragen met een vraagje ertussen te gooien. Je naam is heel duidelijk geschreven, zonder hoofdletter. Ja. Ik heb het ook hier op onze notities, Steven kan dat getuigen, zo gedaan. Hoe komt dat?
Ja, ik denk dat het zelfs op mijn Wikipedia-pagina staat, dat je mijn naam zo hoort te schrijven. Ja, dat is een heel verhaal, omdat ik... Mijn moeder wou heel creatief zijn met mijn naam en had mijn naam ook gevonden, gehoord op, nota bene, de radio van de VRT. Dus ik was wel voorbestemd om op de radio te gaan werken. En ze vond dat wel een interessante en artistieke naam. Ja. Blijkt later, zoveel jaren later, dat niemand dat kan lezen, want de hoofdletter I wordt gelezen als een L. Ja. En bovendien is het een vreemde naam en dan maken mensen er Lanka, Bianca, Fanka van. En dan komt er nog bij dat ik een actrice ben wiens personages heel bekend zijn. Dus word ik ook de helft van de tijd aangesproken met de naam van mijn personage. Dus op een gegeven moment dacht ik van, wat kan ik daaraan doen? En dan denk ik van, ja, ik ben hier een artiest voor iets. Ik heb zoiets als een artistieke vrijheid. Ik maak er kleine letters van. Ja. Wat als gevolg heeft dat ik elke keer een gesprek en discussie kan aangaan met elke redactie van magazines, van websites, van eventorganisatoren, die het zeer, zeer, zeer moeilijk vinden om aan deze spellingsregel te gaan... Ja, dat gaan tegenspreken. En ik vind het ongelooflijk interessant hoe moeilijk dat is voor mensen. Ja. Dat er toch zo ingebakken zit dat dat niet mag. Terwijl het dat ook maar een letter is. Hè? En een verhaal vertelt en een identiteit geeft. Ja, dat is mijn kleine gevecht tegen de status quo.
Gelukkig is jouw naam eenvoudiger, Veronique. Ken jij het werk van Janka? Heb jij haar bezig gezien op het theater, op televisie of in de podcast die ze maakt, bijvoorbeeld?
Ik heb haar zeker op tv bezig gezien. Ik ben van 76, dus ja. Dus op tv alleszins. Ik heb nog geen podcast gehoord, ook nog geen boeken gelezen. Maar er ligt er eentje voor mij, die mij enorm aanspreekt. Dus dat komt er zeker nog van,
ja,
absoluut.
Okay. Toppie.
Het is in het staan, Janka, Own Your Story. Heel kort, waarover gaat het boek?
Own Your Story or Someone Else Will gaat over het feit dat je je eigen identiteit zichtbaar mag maken, moet maken in een tijd zoals deze. Ja. En ik vertel je dan hoe dat je dat kan doen zonder in de how-to-tips te gaan vervallen. Maar vooral die barrière te overwinnen van over jezelf te durven spreken op een professionele manier. Hè, dan. Ja. Voilà.
Mooi. We zeggen allemaal kopen.
En dat gaan we vanavond ook doen in deze podcast. Praten over onszelf. Dat is moedig van jullie. Dank je wel op voorhand. Jullie hebben ook de vragen gekregen via mail. Waren dat vragen die je normaal stelt aan andere mensen? Of waren ze toch een beetje verrassend, Veronique?
Nee, ik vond ze wel verrassend, maar ook wel inspirerend. Want het deed me ook wel nadenken. En ik heb ze eigenlijk tijdens een lange wandeling op het strand proberen een beetje inspiratie te krijgen. Dus
super.
Ja, ik vond het heel leuk eigenlijk.
Janka, heb jij ze voorbereid?
Ik was vooral blij dat het niet de standaardvragen zijn. Dat heb ik ook gevraagd. Geef me eerst die vragen voor ik ja zeg of nee zeg tegen het interview.
Ja, absoluut.
Omdat ik ben al heel vaak geïnterviewd geweest in mijn carrière en ik wil ook wel eens wat andere vragen te horen krijgen. En er zitten er een aantal bij dat ik denk van, oké, interessant begin van een gesprek.
Ja.
Niet dat ik zomaar een klaar antwoord ga geven, maar het is een question is an invitation to think.
Ja, absoluut.
Ik ben blij dat je zegt gesprek en niet interview, want we zien het niet zozeer als een interview. Het is meer een gesprek onder gelijkgestemden, als het ware.
Absoluut. Ik stel voor dat ik gewoon de eerste vraag er meteen uit pik, als ik de eer even mag hebben. En we gaan voor de volgende. Ik heb het over een boek gehad, dus ik ga de vraag stellen. Ik zal beginnen bij Veronique. Wat zou de titel zijn van jouw autobiografie?
Ja, dat vond ik eigenlijk de moeilijkste vraag.
Oké, yes.
Heb ik ook het laatste ingevuld. En eigenlijk heel kort, alles komt goed.
Ja, geweldig.
Ja, dat is eigenlijk iets wat ik mijn eigen bijna iedere dag probeer te zeggen. Alles komt goed, in welke situatie dan ook. Hoe moeilijk dat ze soms is. Alles komt altijd goed. Daarin moet je geloven. Je moet gewoon positief blijven.
Wist je dat een quote van Martien Tange was?
Nee.
Die zei dat altijd. Als er zo weer een crisis was en de wereld... Vlaanderen zag het was moeilijk in het land. Zo, dan eindigde zo haar nieuws met alles komt goed, mensen. En dat met haar stem, hè.
Kippenvel. Absoluut. Ja.
Ben je dan een optimist tot in de kist, zoals we dat zeggen?
We proberen dat te zijn, ja, absoluut. Ja. Dat is ook hetgene wat we doen vanuit ons bedrijf, dat we eigenlijk altijd willen meebrengen, de positiviteit. Mm-hmm. Er zijn zoveel negatieve dingen in het leven, dus positief zijn is eigenlijk iets wat heel erg belangrijk is.
Ja. Heb je daar bij veel werk? Want een van je core businesses is human change. Niet iedereen gaat met die mentaliteit door het leven, denk ik.
Nee, uiteraard niet. En hier in West-Vlaanderen is dat soms nog net iets moeilijker dan in de rest van het land, hebben we het gevoel. Maar goed, er moet iemand aan de kar trekken. En, waarom niet proberen?
Zou je het kunnen, je eigen boek schrijven? Effectief het schrijven zelf?
Oeh, dat lijkt mij moeilijk. Ja. Maar goed, een andere quote van Pippi Langkous, wat ik nog niet gedaan heb, dat kunnen we gewoon proberen. Dus
voilà. Why not? Morgen beginnen.
Ja.
Mooi. Janka, je hebt natuurlijk al 9 boeken geschreven, maar er zit nog geen autobiografie tussen, denk ik.
Goh, wel, toen ik de vraag las, dan dacht ik van, weet je, eigenlijk in elk boek dat ik heb geschreven zit een stuk van mijn leven in, of toch de vraagstukken waar ik op dat moment mee zit of zat. En dus wie mij wil leren kennen, moet gewoon ook al mijn boeken lezen. Zo, hè.
Ja.
Dus ik heb er 2 geschreven die echt naar mijn kinderen toe zijn gegaan. Dat is Wolfie en de Hupsala Princess, een audio verhalen. En dan columns columns die dat ik voor Flair heb geschreven. En dan Flikken, dat heeft 3 à 4 jaar van mijn leven uitgemaakt.
Ja.
Wat ik hier nu met dit boek heb gedaan, zit heel veel van mijn theatergeschiedenis in. En hoe ik als actrice aan branding heb gedaan. En hoe dat ik dingen heb geleerd en ontgroen ben geweest. Dus elk boek heeft een stuk autobiografie van mij.
Ja.
Er zijn nog heel veel verhalen niet verteld. Of dat ik dat dan nog apart in een boek zou gieten, dat zullen we dan wel zien.
Mm-hmm.
Maar de titel, want daar vroeg je om, wat zou de titel zijn?
Mm-hmm.
Die zou iets zijn met een wild goose.
Wild goose?
Ja.
Leg uit.
Als ik iets zeg, dan is dat niet voor niks natuurlijk. Wel, ik ben eigenlijk een wild goose. En dan sommige mensen zeggen, een wilde gans, dat is zo'n stom beest. En zo. Nee, maar nee, als je dat gaat opzoeken en je zoekt wat verder, dan staat een wild goose in de creativiteit voor een wezen dat niet tot de tamme ganzen behoort, dus geen kuddedier gaat zijn, maar eerder als het is een wild dier, dat gaat ineens in een tamme kudde gaan infiltreren. Die zet zich daarin, roert daar de dingen om, gaat dus die status quo daar doorbreken, gaat daar iets teweeg brengen, gaat daar dingen veroorzaken en doen. Maar die blijft ook niet. Na een tijd, als dat gebeurd is, vliegt die weer weg.
Ja.
En dat is exact wat ik in mijn leven heb gedaan. Ik ben in verschillende sectoren terechtgekomen, totaal verschillende, dus van theater een heel theatercommunity is iets heel intens, intiem. Ja. En dan ben ik naar de media gegaan, dat is weer iets helemaal anders. Dan heb ik een tijd in de start-up wereld rondgedraaid en van alles uitgeprobeerd. En dan ben ik in ondernemerschap gegaan. Ja. En dus en zo... Ja, ook het schrijversmilieu heb ik ook heel hard, heel diep ingezet. Maar dat zijn allemaal heel andere manieren van denken en leven en filosofie en business doen en zo. En dat is, ja, dat is de wild goose in mij.
Amai. Betekent dat dat het parcours dat je nu loopt, dat dat niet eindig is? Dat je al nieuwe plannen hebt voor een nieuw avontuur? Dat je hier mag delen met ons, dat je hier mag delen met ons.
Ze zwijgt, maar ze wordt onrustig, de wild goose. Ja. Hè? Ze heeft een eigen licht, dat boek is er, het businessmodel is er, de podcast is er, het programma is er.
Ja.
Ik merk ook dat mijn gedachtegoed begint... Ja, dat er dingen mee gedaan worden, dat er wat bougeert. Ga ik meteen wegvliegen? Nee. Maar ben wel aan het kijken van, oké, wat is mijn volgende stap? Zo? Waar moet ik nu naartoe?
Ja. Want op vandaag is het voornamelijk ondernemen, zeg maar. Dus echt ondernemers begeleiden. Ja. Mis je dan op vandaag alles die met acteren te maken heeft of niet per se?
Ik mis het podium. Ik sta veel te weinig op het podium. Want dat is raar. Dat zit in mijn bloed. Ja. Wil ik acteren? Nee. Ik heb in 2010 besloten om alleen nog maar mezelf te zijn.
Ja.
Ik heb 30 jaar ook andere mensen geweest en heel veel verschillende andere mensen. Dus vanaf nu wil ik alleen nog maar mezelf zijn, daar is werk genoeg aan. Maar op dat podium, dat is mijn plek, weet je? Zoals jij, Steven, jij bent leerkracht, dat is uw plek. Daar gaat uw hart van openstaan en daar is de liefde. En voor mij is dat op het podium. Ja. Daar is de liefde voor mij.
Ja, ja. Mooi. Ja. Dus echt de eerlijke connectie met dan het publiek, met de planken, alles. Ja,
ja, dat is ik kom daarop en dan mag alles gebeuren. Ik vind mijn weg. Ik weet hoe dat ik dat moet doen. Die massa mag 1400 man zijn. Voor mij is dat een resonantie dat ik voel. En ja, dat is... That's where I'm supposed to be. Ja. Ja, maar mooi. Met andere verhalen dan vroeger.
Ja.
Veronique, ik ga jou de tweede vraag voorleggen. Het is een compleet andere... het is een vraag die we niet zoveel stellen en we zijn altijd benieuwd natuurlijk naar de antwoorden die ze oplevert. We zijn allemaal zichtbaar voor elkaar en we leven maar ons leven. Maar stel je voor dat je op een dag onzichtbaar zou zijn. Wat zou je dan uitspoken? Wat zou je daarmee doen met die gave voor één dag?
Ja, dat vond ik ook een hele moeilijke. ik wou eigenlijk ook een keer een man zien. Gewoon in een andere... In de andere schoenen staan om te zien hoe dat zij denken, hoe dat zij een dag beleven eigenlijk. Dat leek me eigenlijk gewoon heel fijn om dan een keer te zien.
Ja,
dat snap ik volledig.
Compleet andersom zijn dan het leven dat je nu leidt, denk je? Of zijn er toch veel meer overeenkomsten dan je denkt?
Oh, er zijn wel veel overeenkomsten, denk ik. Ik heb met mijn partner ook wel... We praten ook wel heel veel en qua communicatie en zo. Maar... ja, gewoon, hoe gaat dat praktisch en zo?
Waarom kijk je naar mij?
Praktisch.
Gewoon, ja. Alle dingen die voor een vrouw zijn... Allee, ik spreek dan echt over fysiek of praktische dingen. Hè. Naar het toilet gaan bijvoorbeeld is soms heel lastig. Ja, en dan, dat lijkt mij dan een keer leuk om gewoon als man...
Ik denk dat het allemaal eenvoudiger is. Ik denk dat het allemaal... Sorry, mannen, maar ik benijd soms de eenvoud waarmee dat jullie kunnen denken, doen en gewoon zijn. Terwijl, eenvoudig is het nu niet in ons hoofd. Hè? Dus,
nee, dat klopt.
Ik spreek dan voor mezelf. Maar.
Nee, maar op zich wel een mooi antwoord. Dat je inderdaad ook toegeeft, want wat zegt die man daarover? Kijk, dit omgekeerd, ik wil even een vrouw zijn of niet per se?
Nee, daar heb ik eigenlijk nog niet over gehad. En ik weet ook niet wat hij daar behoefte aan heeft, eerlijk gezegd. Nee. Maar ik zou dat wel een keer leuk vinden, ja.
Oké. Janka, stel dat jij zo'n onzichtbaarheidsmantel hebt.
Ja.
Zou je die aandoen? 1 en 2, wat zou je dan doen die dag?
Ja, wel. Ik vond dat eigenlijk nog de moeilijkste, want dat verandert zo wel eens. Maar op dit moment, mijn zoon, die 18 is, heeft een moedige beslissing, een echt duidelijke beslissing genomen om bij Defensie te gaan. Dus die zit nu volop in opleidingen en ja, dus grote kinderen, grote zorgen, zeggen ze. Dus ik weet nu wat dat is. Maar ik kom daar dingen te weten van Defensie en hun administratie. En ik sta telt. Dus ik zou eigenlijk wel eens een vlieg aan het plafond, dat er daar niet is, want meestal zitten ze gewoon ook buiten van alles te doen. Wat je als moeder liever niet wilt weten.
Ja.
Maar dat zou ik toch wel een keer... Maar onzichtbaar wil ik... Ik zou daar de boel op stel te zetten, ja. Eigenlijk. Ik zou zoals die wesp zijn die hier nu rond...
Ja.
Hè?
Ja,
zo die,
dus,
die hommel of wat
ja.
Is het?
Die... Ik hou ze in de gaten voor jullie. Ja. In de gaten voor jullie. Als het ergens zou even poseren, beste luisteraars.
Ja, voilà.
Ja. En omdat je zegt kot op stel te zetten, hoe bedoel je concreet?
Ja, omdat ik nu al... Hij is nu een dik half jaar daar met zijn opleidingen bezig. En ik denk dan... Wat ik daar te zien krijg, dan denk ik, er is zoveel werk. Mm-hmm. Nog zoveel administratief. En die is zo achter op wat de wereld nu al aan het doen is. Gewoon de efficiëntie nul. Maar ja, er zijn wel natuurlijk veel goede dingen dat ik ook zie. Mm-hmm. Denk ik van, wauw, ja. Je leert daar wel als jonge ket van alles dat vandaag de dag in het dagelijkse leven niet meer aangeleerd wordt. Mm-hmm. Zelfontwikkeling, doorzettingsvermogen, zelfleiderschap, discipline, et cetera. Maar qua organisatie, qua administratie, denk ik van oké, het wordt tijd dat jullie ook wel wat veel moderniseren.
Ja. Ja, het is natuurlijk een wereld die niet iedereen kent. Was jij verrast eigenlijk door zijn keuze?
Die keuze is erin gecijpeld. Dus we zagen hem heel hard zoeken naar... betekenis. Hij wou van betekenis zijn en wou ook mensen helpen. En hij wou ook geen zittend leven. En hij wou dus heel fysiek aan de slag. En ja, dan begint je te zoeken. En dan is hij op een aantal prachtige rolmodellen, maar heel straffe rolmodellen gevallen. En dan voelde je wel dat hij zo begon te veranderen. En dan op een gegeven moment kom je op dat pad van defensie. En dan denk je, wat moeten we hier nu van denken? Ja. Wij zijn de generatie van de legerdienst. Hè? En iedereen was daar tegen om legerdienst. En iedereen zag dat niet zitten en zo. Dus nu ineens heb je kind dat... En dan begint je te onderzoeken en dan blijkt zo dat het halve dorp in het leger te zitten. Hè? Dus als je zwanger bent, dan zie je ineens alle zwangere vrouwen. Dus wij zagen ineens allemaal paras en soldaten, die mensen waarvan we het niet wisten. Maar we hebben wel veelvuldig gesprekken gezien. En dus wat we ook hebben gedaan, is we hebben zo alle oorlogsfilms opgezet.
Oké.
Okay. Als we de revue laten passeren. Ja. De hoop dat er misschien iets zou veranderen. Maar nee.
Zou het iets voor jou zijn, defensie? Ja, maar dan gestructureerd. Of gemoderniseerd,
nee,
zeg maar.
Nee, ik bedoel, Kamp Waas kijken was al genoeg.
Oké.
Okay. Ja. Ja. Ik heb al met een wapen leren omgaan. Bij de opname van Flikken.
Ja.
Maar ook dat was een klucht. ik kon daar gewoon al niet meer rondlopen dat het geloofwaardig was. Hè. Dus, ja. Nee, dat is niks voor mij. Nee.
Ja. Oké. Okay. We gaan doorspoelen naar een van mijn favoriete vragen die we de vorige keer niet gevraagd hebben. Wel benieuwd. Vorige aflevering, voor alle duidelijkheid. Ianka, wat is voor jou als laten we zeggen, persoon met heel veel ervaring en heel veel verschillende patches het waardevolste advies dat je ooit hebt gekregen op vandaag?
Het was geen advies, maar het waardevolste inzicht eigenlijk. Mm-hmm. En daardoor heb ik een aantal dingen op een andere manier bekeken. En dat was toen een uitgever van Lano, van een van de fondsen, van het Lifestyle Fonds van Lano, dacht ik, waar ik dat boek Flikken voor maakte. Mm-hmm. Die zei op een gegeven moment, ja Janke, jij zat op de eerste rij toen de talenten werden uitgedeeld. Jij gaat nog een uitgever worden. En ik heb hem toen uitgelachen. Ik denk, right. Hè? En 3 jaar later was het zover. Heb ik mijn uitgeverij rond korte verhalen opgestart. Waaruit ik onder andere verhalen van Saskia de Koster en verschillende Vlaamse auteurs mocht publiceren. En dat was een heel concept waar de Europese Commissie ook interesse in had. Omdat we dat echt een Europees kanon wilden uitbouwen. Ja. We hebben dat na een paar jaar toch stopgezet. Maar waarom is dat een heel belangrijk inzicht geweest voor mij? Is omdat ik op dat moment daar anders naar keek. Dus ik kreeg eerder de kritiek van, je weet precies niet wat je wilt doen. Mm. Je hebt precies niet genoeg werk. Maar wat zeide jij nu eigenlijk?
Hè? Ja.
En wat doe jij als job, terwijl ik fulltime acteur was? Hè? Dus ik kreeg altijd de kritiek van, het is niet goed genoeg en je kunt je boontjes niet doppen, je hebt zeker niet genoeg geld en daarom doe je al die verschillende dingen, terwijl dat helemaal niet waar was. Terwijl dat ik iemand was die ik wou verhalen vertellen. En ik had de capaciteit om, en het talent om verschillende media te leren gebruiken. Ja. Ik leerde werken met radio, ik leerde werken met... Maar dat is gewoon een drager. Dat is een, maar je moet daar wel mee leren werken.
Absoluut.
En ik kon die verhalen op al die verschillende media vertellen. Ik was daartoe capabel. En door dat te zeggen, doordat die man dat zei, dan dacht ik van, oh, ik mag daar dus best wel andersom naar kijken. Want ik kan dit. Ja.
Amai. Oké, okay, mooi. Ik vind het mooi dat je zegt, want het is geen advies, het is eerder een inzicht, maar die toch wel wat bij jou teweeggebracht heeft, merk ik.
Ja, ja, omdat ik daar... ik heb me zoveel, en nu nog steeds, hè, zoveel, van kindsbeen af heb ik me zoveel kritiek en negatieve kritiek te maken gekregen. Altijd op een negatieve manier feedback gekregen. Is het niet over mijn uiterlijk, dan is het over dit of over dat. Over wat ik deed of wat ik niet deed. Of over wat ik durfde dat ik dat niet zou mogen. Of dat dat wel de goede beslissing was en dit ja. en dat. Mm-hmm. Dus dat is constant en vandaag de dag nog steeds. En het gekke is dat de commentaren van nu tegenstrijdig zijn, compleet tegenovergesteld aan die van vroeger. Zo. Dat is echt een zot.
Word je dat nooit moe, dat gevecht?
Ik ben daar doodmoe van. Ik ben daar echt beu. En ik heb al lang geen zin meer om het people pleasen, zoals we dat kennen. Hè. Maar je beseft pas later hoeveel dat je dat gedaan hebt om de stemmen te doen zwijgen.
Ja.
En nu nog steeds, hè, omdat je probeert... you're trying to fit in. En in wat uiteindelijk? Als het je plek niet is, waarom zou je dat dan überhaupt willen doen?
Veronique, wat is het waardevolste advies / inzicht
zit te knikken, omdat het dat jij ooit hebt gekregen? Herkenbaar is en eigenlijk ook een beetje wat mijn ervaring is. Ik werd ook altijd opgevoed met het feit dat het nooit goed genoeg was, dat de lat altijd nog hoger kon. Het werd eerder ingezoomd op het negatieve in plaats van op het positieve. En op een gegeven moment zei ook iemand tegen mezelf, ja, dat pleasen, dat zat er ook altijd in. Zei ook iemand van, wees nu jezelf en denk gewoon aan iemand anders. Laat gewoon, kijk niet naar iemand anders. Wees gewoon jezelf. En het komt eigenlijk een beetje hetzelfde neer wat Janka zegt. Dus dat is eigenlijk ook het meest waardevolle advies. En van die talenten en zo, dat is ook iets wat wij in de loopbaanbegeleiding proberen naar voren te brengen bij de mensen.
Ja.
Van, oké, waar ben ik goed in? Wat voelt er natuurlijk aan voor mij? Zoals dat je daar straks zei, van ja, op het podium staan, dat is voor mij gewoon, dat is naturel. En vanuit die talenten die voor die mensen eigenlijk belangrijk zijn, kunnen ze dan ook een job gaan zoeken waarin ze helemaal zichzelf kunnen zijn, waarin ze hun passie kwijt kunnen. En zo word je ook pas gelukkig. Ja.
Misschien nog even inpikken, omdat ik dat wel op zich boeiend vind. Je hebt boeken geschreven, Janka. Als je daar reviews op krijgt, lees je die zelf? Ben je daarmee bezig met... Dat noemen we nu kritieken of zo?
Ja, vandaag de dag zijn kritieken een lachertje.
Ja.
Dus ik kom uit een tijd, mijn kinderen zouden denken de middeleeuwen ergens, waarin dat er critici waren in theater die bikkelhard waren. Zij konden een voorstelling en een acteur kraken door één recensie. Maar wij hadden allemaal schrik als die in de zaal zaten. Dat was echt... De verkoop van die hele tournee hing daaraan vast, maar die hadden zoveel macht. Dus we waren daar bang van. Vandaag de dag is dat niet meer. Het ergste wat je kunt meemaken, en dat heb ik vorige week meegemaakt, is dat ik een hele week en nu nog steeds gestalkt ben en getrold ben op LinkedIn door iemand die mij eerst privé benaderde en dan van alles wou en dan vervolgens zeer toxisch en via pest comments, maar bleef doorhakken. En dat zijn dan mensen die vaak, als mensen zo'n kritiek hebben op u, dan is dat vaak vanuit een eigen beperkt zicht op de dingen of een tekortkoming. En dan wordt dat iets obsessiefs en dan keert dat zich helemaal om.
Ja.
Jij hebt vanuit jouw werk natuurlijk daar ook mee te maken, Veronique. Hoe probeer je mensen weerbaar te maken in die situaties die Janka zo mooi schetst?
Dat ze zichzelf moeten leren zijn terug. En met kleine stapjes. Dat hoeft soms echt niet heel zwaar te gaan, maar echt met kleine stapjes weer terug zichzelf leren kennen. Want heel vaak komen mensen ook uit hun burn-out en gaan ze zo weer op zoek naar een nieuwe job. Ja, en dan moeten ze gewoon echt gewoon leren om, om nee te zeggen, om een grenzen te stellen, want dat is ook heel vaak het probleem.
Ja. Ja. Moet je dan ook een beetje psychiater zijn in jouw functie, in jouw werk?
Nee, dat proberen we echt wel niet te doen. Ja. We proberen echt wel, het is ook loopbaancoaching, echt wel vanuit die loopbaan te gaan doen. Maar uiteraard, werk en privé lopen zo ineen, zijn onafscheidelijk verbonden. Dus we proberen wel een beetje dieper te graven. Want er is altijd een onderliggende laag die vanuit het verleden, hè, zoals ook bij mij, van nooit goed genoeg, altijd maar perfectionistisch zijn, controle willen houden. Ja, dat zijn dingen die ergens diep ingeworteld zitten. En dat kan je ook van vandaag op morgen natuurlijk niet zomaar wijzigen. Maar we kunnen ze wel heel kleine stapjes of tools geven om toch maar te leren om dat een beetje aan de kant te zetten en het zo leefbaarder te maken. Ja.
Absoluut, want die zijn ook niet zichtbaar. We zien inderdaad een persoon, maar alles die persoon meedraagt en denkt en zo verder, dat is ook iets die heel diepe indrukken maakt, denk ik.
Ja.
Wat anders gaat de dag van vandaag.
Ja, absoluut. We hebben allemaal een rugzakje mee.
Ja, absoluut. Wat trouwens ook indruk maakt, en we hebben het ook vermeld in de inleiding, is dat jij ook vrijwilligerswerk doet voor BizDuo. Kan je de werking van die organisatie toch eventjes kort toelichten, als dat kan?
Jazeker. Wij zijn eigenlijk echt het tussenpersoon tussen het OCMW en de... Ja, niet graag klanten, maar de mensen eigenlijk. Mm-hmm. Vanuit het OCMW hebben ze gezien dat ze zijn bezig met de administratie, met de facturen te betalen, maar ze hebben eigenlijk geen tijd om echt met die mensen bezig te zijn. En dat zijn soms hele kleine dingetjes. Hè. Ze gewoon leren om een overschrijving te maken op de bank-app. Voor ons is dat een evidentie, maar voor hen, ze durven niet, want dat is al geld, dat is iets. Mm-hmm. Ze hebben ofwel weinig geld, of ze zaten in schuldbemiddeling. Dus dat is iets heel delicaat. En ze gewoon al leren om een overschrijving te doen. En dan zien na een tijdje dat ze dat zelf durven doen en zeggen, Veronique, kijk, ik heb het geprobeerd en het is gelukt.
Ja.
Dat is eigenlijk, dat lijkt iets kleins, maar voor die mensen is dat enorm veel.
Het is het gebrek aan kennis, hè?
Ja.
Dat ze dat niet in handen kunnen nemen en dat maar vooruitschuiven.
Ja, en ze durven ook gewoon niet. De durf die ontbreekt, het zelfvertrouwen die ontbreekt. En het is ook gemakkelijker om een stapeltje facturen naar het OCM mee te brengen en ze daar te laten doen. Maar zo, de zelfredzaamheid, leren ze het nooit natuurlijk.
Maar ik voel ook daar die kleine stapjes. Echt de mensen helpen,
absoluut.
Stap voor stap.
Altijd kleine stapjes. Ja.
Mooi.
Eén keer proberen, een keer samen proberen, een keer alleen proberen.
Ja.
Altijd kleine stapjes.
Ja. Want in het vorige gesprekje, dat de mensen niet gehoord hebben, heb je ook gezegd dat je twee dochters had en dat je het belangrijk vindt dat je dat soort van werk ook kan laten zien aan hen.
Ja, absoluut. Want vandaag de dag, voor ons is het even evidentie. We gaan naar de winkel, we steken ons bankkaartje in en we betalen. Ja. Maar voor heel veel mensen is dat niet het geval.
Ja.
En het is belangrijk om naast die materiële dingen ook andere dingen te maken, dat ze dat beseffen, hoe goed dat we het wel hebben.
Ja.
En dat zet mezelf ook heel vaak nog een keer met de voetjes op de grond.
Ja.
En je helpt mensen, dus dat is gewoon heel fijn om te doen.
Mooi, mooi dat je dat doet, Veronique.
Wat we eventueel ook even kunnen doen, is terugspoelen naar het verleden. Dan zijn er ook momenten gebeurd die we misschien, als dat zou kunnen, wel een keer opnieuw willen beleven. Ianka, heb jij zo'n momentje uit het verleden dat je zegt van, dat mag wel nog een keer komen?
Ja, ik heb twee momenten dat ik op een kruispunt heb gestaan. En waarvan ik heb een keuze gemaakt. En ik zou eigenlijk stiekem toch eens willen weten wat er had gebeurd had ik de andere keuze genomen. En het eerste moment was rond begin 20. Ik was auditie aan het doen voor een Brusselse cineaste, Chantal Akkerman. Dat was een heel bekende niche-regisseuse voor een film. En in die auditie zat ook nog een andere man. En ik vond die man een beetje creepy. Nu, dus de directeur van het theater waar ik al voor werk, die had mij geïntroduceerd bij Chantal Akkerman en dan zat die man daarnaast. En op het einde van die auditie zegt die man tegen mij, ik wil je uitnodigen om in het castingbureau van mij te komen zitten. Maar ik vond mijn buikgevoel zei van, dit is een no-go. Ik heb een heel sterk intuïtiegevoel toen al en ik dacht, dit is niet oké. Dus ik heb nee gezegd. Maar ik wist eigenlijk niet wie dat die man was. Nu bleek hij de grootste castingdirecteur van Nederland te zijn, waar zowat iedereen bij aanklopte als ze een acteur nodig hebben. En waar zo de grootste acteurs... Dus als je werd uitgenodigd, dan zei je gewoon niet nee. Maar dat wist ik niet. Alleen de directeur van het theater die erbij zat, die zei, wat doe jij nu, Janka? En ik, ja, nee, ik moet nee zeggen, ik vertrouw dit niet. En er werd mij geen uitleg gegeven. Dus okay. dat was het eerste. Oh. En het andere, dat was op het moment dat ik met mijn man naar Pixar ging. Pixar, waar dat
ah, ja.
Jaren geleden, in het begin van Pixar, een ex-collega, een vriend van hem, werkte daar. En hij zei, kom niet af, want ze zoeken hier nog volk. En mijn man, die werkt in de filmsector, doet daar de visual effects. Dus de ontploffingen en de effecten.
Oké,
okay, dus van één schip 100 schepen maken en dat ja. soort dingen en zo. En de cellulitis van wat is J-Lo repareren en al. En zo van die dingen. Dus grote Amerikaanse films doet hij onder andere. Dus wij daar naartoe, naar Pixar. En we hebben daar toen ja, een bedrijfscultuur gezien waar dat creatievelingen en alleen, dat was een droom. Weet je? Een strijkatelier en yoga, elke verdieping, keuken, etc. En wij moesten dus beslissen van, wat doen we hiermee? He, gaan we die uitdaging aan? En ga ik dan als vrouw van mijn, ja. Mijn carrière achterlaten? En word ik dan, ja, ik heb geen green card, ik mag niet werken, dus ik moet gaan studeren. Dus ik dacht van, ik ga hier een digital nomad worden die schrijft over het leven daar en dit en dat. Maar we hebben het niet gedaan, omdat we ook zagen van, ja nee, dit klopt hier ergens niet. En mijn man zei, oh, die Amerikanen komen wel naar ons. En hij had gelijk, want hij werkt nu nog steeds. Hè. We zijn in België gebleven. En hij doet nu vaak regelmatig Amerikaanse grote films, waar hij dan natuurlijk in alle talen over moet zwijgen. Maar ik vraag mij toch af, wat er had gebeurd, ja. hadden we die beslissing wel gemaakt.
Oké, amai.
Misschien zat je nu in Hollywood als actrice.
Nee, wel, het gekke was dat ik wel had zoiets had van, als we dit doen, dan stop ik met acteren. Ik wil niet nummer 100.433 zijn. De zoveelste acteur. Dan denk ik van, ik doe iets anders. Dan ga ik filosofie studeren, wat ik altijd wou doen. Dan ga ik schrijven, wat ik altijd wou doen. Maar dan had dat acteren aan de kapstok gehangen. Ja. Ja.
Er is trouwens ook een heel mooi boek over het Pixar-verhaal. Creativity Inc. Die ja, op mijn nachtkastje. Ik heb het nog niet uitgelezen. Ja. Maar ook een fantastisch
ik kan
mooi verhaal.
Ik kan u mooie verhalen vertellen over hoe dat daar zag. We hadden toen de Toy Stories. Dat was oh, zo, de maquettes en zo, die mochten daar ja. allemaal niet binnen en al. Toen nog gezien. Was...
Een groot bedrijf ook waarschijnlijk.
Ja, die waren toen nog aan het bijbouwen. Hè. Dus ondertussen is Disney... Dat was nog voordat Disney erbij was, ah, ja, hè, dat kijk. Wij daar waren.
Ja.
Dus,
mooi.
Ja.
Veronique, wat is voor jou een moment uit het verleden dat je zegt van, mocht ik kunnen, ik doe dat gewoon nog een keer over?
Ik heb er verschillende.
Oké.
Eigenlijk, degene die mij het meest is bijgebleven, heeft te maken met het reizen dat ik graag doe. Ik was al een aantal keren in Amerika ook geweest, de Westkust, Florida, maar nog nooit in New York. Mm. En dat was echt wel ja, een droom van mij. En toen ik 40 werd, zei mijn man van, we gaan naar New York. Dus ik blij als een kind. Ik had toen een collega die eigenlijk net geweest was en die zei, goh, Veronique, als je daar gaat toekomen. Hè,
ja,
dus inderdaad, het moment dat ik uit de metro stap en dat ik boven kom in Manhattan, want het eerste dat je dan doet is naar Times Square gaan kijken, mm. het meest bekende bijna. En ik stap uit de metro en ik zie al ja. die gebouwen. Ja, ik heb me eigenlijk heel die periode in een film gewaand.
Ja. Mm.
En dat vond ik zo geweldig.
Fantastisch.
En ja, nu kijk ik ook heel graag naar series, gewoon omdat je het herkent.
Omdat je het herkent
ja. en dat je denkt, oh ja, daar ben ik geweest, dat ja. heb ik gezien. Ja. En ik ken ook eigenlijk niemand, als je zegt van, ben nou New York geweest, die dat niet leuk vond. Nee. Of die niet zegt van, ik wil niet terug. Ja. Dus ik wil heel, heel graag.
En snap je nu waarom dat ze zeggen, the city that never sleeps?
Oh, ja.
Dat is sowieso in Amerika al. Hè. Aan de Westkust heb ik ook al allee, rondgereden. Ja. En dan kom je wel iets meer het echte Amerika tegen, want New York is natuurlijk...
Ja, dat is Europees.
Is Europees. Ja, ja. Voilà. Europees. Dus het is niet echt Amerika. Ja. Maar ja, dat staat niet stil en ja, het is geweldig. Hè?
Ja, sinds ik in New York geweest ben, zeg ik nooit meer in België tegen een billboard. Want daar hebben ze echte quotes. Hier zijn gewoon affiches tegen de muur.
Ja.
Het kan niet anders dan je nog eens teruggaat naar de States.
Nee, dat klopt. En normaal gezien zou ik wel heel graag 40 worden, 50 binnen twee okay. jaar. Dus...
Thomas, okay, als je luistert. Ja, mooi, yes. mooi. En je had er verschillende, Veronique. Je zei, New York was eentje, maar zijn er nog dat je aan denkt?
Of ja,
die zijn
gewoon minder? Mijn huwelijk. Dat vond ik ook echt
Dat wil je nog een keer opnieuw doen.
Dat wil ik nog een keer opnieuw doen.
Oké, okay, Thomas, ook als je luistert, in de States, huwelijksgelofte hernieuwen.
Voilà, ideaal, ja. ideaal.
In Las Vegas.
Of... Oh, ook goed. Voilà.
Met zo'n pastoor die dan verkleed is als Elvis of zo, zoiets.
Ja, ja, dat is ook geweldig, vind ik. Ja.
Je bent ook al vaak dan in de States geweest, Janke?
Een paar keer, ja. Okay. Ja. Ook New York, maar mijn aankomst was niet zo romantisch. Oei. Ik kwam aan met een ongelooflijk zware migraine. Oei. Dus het eerste wat ik moest doen, was 3 uur slapen. En mijn echtgenoot moest op zoek naar migraine-medicatie. Dat was het. En ja. Dan, ik vond het daar prachtig, maar ik had zoveel moeite met het lawaai. Het was daar nooit stil, zelfs in de kamer. Het was nergens stil. En op dat moment van... Maar ja, kijk, ik vond het fantastisch. Ik heb er ook ontzettend van genoten. En effectief, dat slaapt niet. Hè.
Ongelooflijk, ja. Absoluut.
Ah, zo. Okay. Ja. Om 11 uur 's avonds kunnen naar de Colruyt gaan.
Ja, zeker. Alles daar ook heel naar collect and go. Ja. Tot 10:30 's avonds. Ja, nee, heel mooi.
We gaan er nog eens een andere vraag tussen gooien. En het is een van onze favoriete vragen, we mogen het eerlijk toegeven.
Absoluut.
Maar vertel het aan niemand verder. We gaan dineren. Met mensen die ons inspireren, met mensen die ons raken op een of andere manier, emotioneel of op andere vlakken. Als dat met een historische figuur zou kunnen, met wie zit je dan graag eens aan tafel, Veronique?
Ja, historisch ben ik teruggegaan naar mijn jeugd.
Kan.
Ik tennis van mijn 6 jaar. En voor mij was mijn idool toen André Agassi. Ik vond dat een hele leuke figuur. Mm-hmm. Was een beetje de rebel. Hij had een beetje langer haar. Ja, meestal in een fluo tenue dat hij op het veld stond. Hij heeft ook lange tijd niet willen meedoen aan Wimbledon, omdat hij in het wit gekleed moest gaan. En hij zag dat helemaal niet zitten. Dus ja, dat was zo'n beetje... Ja. Ik heb het daarnet ook al verteld. Wel redelijk streng opgevoed. Ik zat ook op een uniformschool. Redelijk streng allemaal. Dus ik denk dat ik mij daar een stuk mee kon vereenzelvigen.
Ja.
Een beetje de rebel die ik eigenlijk zelf niet was. Mm-hmm. Maar toch wel wou zijn. En ja, dat ik mij daarin herkende. Dus dat vond ik een hele leuke figuur.
Heeft hij jou dan een beetje rebelser gemaakt? Of was het gewoon een idool waar je naar opkeek?
Goh, was voornamelijk toch een idool waar ik naar opkeek.
Heeft jou niet beïnvloed?
Nee, te weinig.
De vraag is dan, wat zou je hem vragen? Mocht hij voor jou zitten?
Goh, ook hoe dat die topsportwereld, hoe dat ineen zit. Ik denk dat ook heel vaak eenzaam moet zijn. Zeker, tennis is een sport die je vaak alleen doet. Dus dat lijkt me niet zo evident eigenlijk om heel de wereld rond te reizen. Ja. Op je eentje, mentaal gezien ook. Hè. Iedere keer moeten opladen en zo'n wedstrijd ook. Ja. Dat zou ik wel fijn vinden om te weten.
Mooi.
Is later samengebracht of samengekomen met Steffi Graaf, ook een generatiegenoot natuurlijk. Ja. Was dat ook iemand die je bewonderde als speelster zelf?
Ja, absoluut. Ja, die was top. Ik vond het wel verrassend eigenlijk dat die samenkwamen.
Vreemde combinatie,
omdat zij zag er braver uit, zal ik maar zeggen. maar net die combinatie vind ik eigenlijk wel super. En ja, het blijft ook... Mm-hmm. Ze zijn ook nog altijd samen, absoluut, denk ik. Dus lijkt mij dan toch wel de ideale combinatie te zijn, misschien.
Okay. Janka, is voor jou ook iemand uit de tenniswereld of totaal iemand
anders? Wat denk je? Nee, voor mij is het de queen.
Oké.
Ja. Wow.
Ik heb de documentaire, of een van de documentaires, niet de reeks, maar de documentaire gezien over haar leven. En dan natuurlijk ook alle memes en filmpjes na haar overlijden.
Ja.
En ik ben met identiteit bezig. Hè, hoe dat identiteit beweegt en draait en zichtbaar wordt of verstopt geraakt. Hè, dat is karakters, dat zijn personages. Hè. En voor mij is dan de queen, dat was een jonge vrouw, was een meisje van hoe oud was ze? 21? Oké, je weet dat je koningin wordt. Maar je hebt ondertussen een man die dat heel graag ziet, waar je onnozel grapjes mee maakt, zo bleek. En de kinderen. En ineens is die dag daar. En die legt dat... Die identiteit van haar af en die neemt de identiteit van die koningin aan. En die gaat daar onvoorwaardelijk voor. Maar zo extreem dat ik echt mij afvraag van hoe doe je dat?
Ja.
Je wordt daar wel voor opgeleid en zo, maar hoe doe...
Ineens
is dat daar wel.
Absoluut.
Hè? Die humor dat hij had. Die was, ik had het toch graag.
Absoluut.
Ja.
Wat zou je maken voor haar? Mocht je moeten koken? Ja. Dat is een moeilijke vraag, ik weet het.
Ik bedoel, ik zijn bacon.
Ja. Of zoiets. Varkenswangskes.
Gewoon een spaghetti bolognese, zeker.
Ja.
Ik weet het. Nee, maar goed. Ja.
Maar wel heel imposant dat je de Queen zegt. We hebben dan veel, meestal is het zo'n Barack Obama die passeert of eender wat, maar dat is wel heel origineel.
En was je dan ook een beetje in de rouw toen ze overleed?
Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, ze was de langst regerende koningin, vrouw, maar los daarvan, staatshoofd, ever.
Ja.
Die heeft dat zo lang gedaan, zo lang. Dat gaat niemand haar nog nadoen.
Dat is
onmogelijk. En dan ook die begrafenis en die ceremonie dat daarbij te pas komt.
Ongelooflijk.
Dan denk je van, wow, Jesus, ja. Man. Dus
helemaal anders dan onze defensie. Alles.
Ja. Dat was wel, toch... Ja. Nee, ik vond dat heel, interessant om naar te kijken.
Ik herinner me nog altijd daar het fragment met de Queen en James Bond voor de openingsceremonie van Londen.
Hilarisch.
Ja, supercool.
En dan denk ik van, je moet maar Daniel Craig zijn die dat even mag doen. Ik bedoel, hij zal ook wel knikkende knieën hebben gehad.
Wel, want er was een interview met Daniel daarna uiteraard dat hij dat toegaf. Dat hij zei eigenlijk, qua stressniveau was dat... Ja, die man had ook al losgeacteerd, maar dat was echt een niveautje hoger.
Dat is toch straf, hoe dat dan iemand zo... Ik ben zelf niet snel geïntimideerd door mensen met gezag. Dus ik sta vaak met ministers enzovoort op het podium. Dus ik weet niet, hè, dus dat imponeert mij zo niet. Ik heb natuurlijk wel het nodige respect en blabla. Maar ik ben dan curieus, als zo iemand tegenover mij, wat dat dan bij mij zou doen.
Absoluut.
Zo, denk dat ik ook wel maar zo'n klein hartje zou staan en niet meer weten, wat moet ik hier, wat mag ik?
Ja. Mooi.
Maar vooral de memes, die blijven natuurlijk legendarisch.
Ja, ze blijven bestaan.
Aan de biljarttafel, bijvoorbeeld.
Ja. Wat hebben ze nu onlangs met Oudjaar? Hebben ze nu in drones? Mm. Hebben ze daar in de lucht, tijdens de show, hebben ze daar een gezicht naar gemaakt? Dat was ook heel mooi. Zeker een keer bekeken. Iets minder mooi is dat ik de tijd in de gaten moet houden, dat we nog tijd hebben, Steven, voor één laatste vraag. Ga je die eruit pikken? Of?
Graag. En ik weet dat een van jouw favoriete vragen is.
Altijd
we gaan
favoriete.
Terug naar New York, als dat mag. We gaan naar een billboard, niet zomaar eentje in Brussel, maar echt een mega levensgroot. En dan mag jij een spreuk, een paar woorden opzetten waarvan je hoopt dat ze mensen inspireren. Welke woorden kunnen dat zijn? Welke spreuk, welke quote wil jij de mensen meegeven?
Ik moet juist niks. Dat is geen quote van mij. Maar
quote van Aard.
Quote van... Quote van Wout van Aert, die vorig jaar op de E3 Saxo Classic won. En iedereen zei, jij moet de ronde winnen en je moet Parijs-Roubaix winnen. En hij zei, ik moet juist niks. Ja. En dat is ook iets wat ik eigenlijk zelf moet zeggen. We moeten er goed uitzien, we moeten een goede job hebben, we moeten dit, we moeten dat. Ja. En we moeten eigenlijk helemaal niks. Ja. Dus dat vind ik geweldig.
Ik heb een paar weken geleden nog gedacht van, ik ga dat op een T-shirt drukken.
Ja.
Fantastisch.
Hij is gewoon van, laat me gerust. Ik moet juist niks.
Voilà.
Want mensen denken er van vandaag veel te weinig op dat vlak.
Ja.
Echt inderdaad, we zijn in een maatschappij waar alles moet en een bepaald niveau, dus heel mooi.
Klopt. Maar ik zeg dat ook heel vaak tegen mezelf.
Ja.
Ik moet, of ik, ik corrigeer mezelf. Nee, ik moet niks. Ik ga dit doen, want ik moet dat niet doen.
Ja.
En vooral de invloed van de spreuk vind ik wel mooi. Het zegt heel veel en het zijn niet zoveel woorden uiteindelijk.
Ik vind zelf dat we het ook gewoon niet moeten vertalen.
Nee, ik ging net zeggen in het Engels wordt het misschien moeilijk, maar... Nee, ik zou ze zo houden.
Janka.
De mijne wordt eentje van Etienne Vermeers, filosoof aan de VUB, die ik heb mogen interviewen in mijn boekenprogramma op Kanaal Z jaren geleden. En achteraf... Bij zijn overlijden kwam er zo een van zijn quotes naar boven. En dat is, geloof me niet, denk zelf na.
Ja.
En dat is er eentje dat ik denk van, ik wil heel graag mensen inspireren. En ik wil ze vooral ook doen nadenken. Maar het is niet de bedoeling dat je mij klakkeloos gelooft of dat je eender wie klakkeloos gelooft. Ik vind dat het de bedoeling is dat je wat dat je leert en hoort van anderen, dat je zelf... uw eigen mening en uw eigen gedachten. En dat dat in beweging is, dat we zelf blijven nadenken in plaats van dingen gewoon maar opnemen en absorberen en klakkeloos gaan doen.
Ja.
Ik vind dat ze eigenlijk ook een beetje naast elkaar kunnen staan.
Ja, absoluut.
Zeer mooi. Ja. En ook vrij kort. Ik vind het ook wel belangrijk dat we alles zo kort en bondig kunnen doen. Is dat echt ook jouw favoriete quote op vandaag, Janka?
Het staat in mijn boek, op het einde. Dus ik zit dan 250 bladzijden te schrijven om te eindigen. Geloof me niet, denk zelf na.
Voilà, ja. Boek weg.
Je moet gewoon je eigen dingen maken in plaats van... maak er je eigen ding van en dan is het goed. Dan werkt het. En ja, dat zien we veel te weinig gewoon.
Ja. Het is een beetje bandwerk geworden allemaal.
Ja, of we willen gewoon er te veel bij horen. En opnieuw bijhoren bij wat. En dan zit je soorten tribes te maken die op lucht gebouwd zijn. Dat kunnen we niet gebruiken. En dan, dus, ja.
Ik ga er misschien nog eentje bij gooien. Je hebt het in de intro gebruikt, maar wat is tough leadership, Janka?
Het is geen tough leadership, hoewel dat leadership tough kan zijn. Voilà. Het is thought leadership. Ja. Het is, maar dat, je raakt het direct aan. Het is een woord dat heel moeilijk uitspreekbaar is. Ik ben ermee in 2014 of zo, heb ik mijn werk als trainer Thought Leadership Academy genoemd. Niemand kon het uitspreken, niemand kende het, niemand kon het schrijven. Het is ook moeilijk om te schrijven, die thought. Dus, maar nu, vandaag de dag op LinkedIn, noemt iedereen zich heel snel een thought leader. En dat vind ik jammer, want een thought leader zou ik nu eerder een thought provoker noemen, maar dat is iemand die in staat is om met zijn kennis en inhoud en expertise dingen met elkaar te gaan verbinden die ogenschijnlijk niet verbindbaar zijn. Om daardoor mensen tot nadenken te doen brengen en inzichten te doen krijgen en de dingen in beweging te zetten. Dat is iets anders dan iemand die gewoon bakken kennis heeft en dan die, hoppakee. Hè. Nee, voor mij is het gewoon diegene die inzichten geeft en dingen gaat combineren. Van kijk, dat en dat, dat gaat als we daar later iets mee doen, dan kan zoiets geven. En dat is voor mij thought leadership. Shit. Maar thought leadership is nu te veel te zien op LinkedIn. Ja. Ik zou liever maar meer thought provokers gaan zien.
En zie je jezelf als thought leader?
Wel, een regel bij de echte thought leaders is, don't say you're a thought leader.
Ja,
maar ik ben al wel zo genoemd door mensen, maar ik ga het woord zelf niet uitspreken. Dat is aan anderen om het te doen.
Ja. Maar ik volg ook op LinkedIn, Janka, en ik vind dat je een thought leader bent.
Ik wil ook een beetje tof zijn, hoor. Daar niet van. Ja, dus voilà. Dank je wel voor het compliment.
Veel plezier.
Je zei dan het dingen in beweging zetten. Ik denk dat we dat met deze podcast zeker gedaan hebben. Ik wil u van harte bedanken natuurlijk voor jullie kwetsbaarheid ook wel. Jullie delen, jullie inzichten en zo, en jullie inspirerende woorden. We blikken eventjes terug. Hoe kijk je zelf terug op deze podcast? Het zijn niet zo'n vragen die je stelt aan de meeste klanten van jullie, denk ik. Nee. Hoe was dat voor jou, Veronique?
Ik vond het heel fijn om te doen. Zeker met Janka. Ik ben geïnspireerd en ik ga zeker haar boeken lezen. Heel fijn. En bedankt voor de uitnodiging.
Veel plezier. Janka?
Ik ben heel blij dat ik heb mogen antwoorden op vragen als deze. Die wat verder gaan dan gangbaar zijn.
Ja.
Meestal stel ik ze aan anderen. Dus ik ben blij dat ik ze ook eens gesteld krijg. Dank je wel.
Bedankt om ze te beantwoorden, Hugo.
Yes.
Goed zo. We gaan alle gegevens over boeken en andere zaken natuurlijk ook vermelden in de show notes.
Zeker weten.
En dan mag ik jullie bedanken en jullie een fijne terugreis wensen naar huis. Pieter-Jan, dank je wel voor editie 74 van Tweespraak. Volgende keer 75.
Ga ik met een betere stem editie 275. Inspreken en mijn stem niet laten rusten. Dank u wel voor jullie aanwezigheid en tot de volgende.
Tot Tweespraak.
Tot Tweespraak.